geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Dat is eeuwig leven. En ook deze morgen gaat vanuit deze kansel het evangelie opnieuw uit. Met datzelfde doel. Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, bekeer u en geloof het evangelie. Maar wat betekent het om het evangelie te geloven? Want ik kan u zeggen, geloven in een historische Jezus is niet genoeg. En het is zelfs niet genoeg als je gelooft dat Jezus de persoon is wie hij claimde die hij was. Want dat doen de demonen ook en die sidderen. Nee, geloven in het evangelie doe je door je persoonlijk je vertrouwen, dat is je geloofsvertrouwen, te stellen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Als de redder en Heer van je leven. Het is een opgeven van al het vertrouwen in jezelf en je compleet toe te vertrouwen aan Hem. En we zijn hier vanmorgen allemaal anders ten opzichte van deze realiteit. Misschien dat er mensen vanmorgen in ons midden zijn of die met ons meeluisteren en geen idee hebben wat dat evangelie inhoudt. Ze zijn misschien met iemand meegekomen, ze zijn nog nooit in de kerk geweest of zijn door iemand gewezen op ons YouTube-kanaal. En volgen met nieuwsgierigheid mee. En ik zou zeggen, wees welkom in de kerk van Jezus Christus. En sommigen onder ons hebben het evangelie begrepen. Ze kunnen het zelfs doorgeven aan anderen. Maar ze zijn nog nooit tot het punt gekomen waarin ze zichzelf verootmoedigd hebben tegenover God. Ze zijn nog nooit tot dat punt van bekering gekomen. Waar ze zich omgedraaid hebben ten opzichte van hun zonde naar God toe. Ja, zondag op zondag horen ze het evangelie, ze kennen het. Ze zijn, zoals Hebreeën 6 hen omschrijft, verlicht geweest met de Heilige Geest. Ze hebben geproefd van Gods gaven, van zijn goedheid, van zijn liefde, van zijn zorg. Ze zijn deelgenoten geworden van de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat ze de Heere krachtig in hun midden hebben zien werken. Ze hebben geproefd van zijn woord. Zijn misschien wel actief in de gemeente, maar ze hebben zich nog nooit volledig overgegeven. Ze hebben zich nog nooit in nederigheid onderworpen. Ze hebben het nog nooit uitgeroepen naar God, zoals de tollenaar in Lucas 18 het uitroepen roepte: O Heer, wees mij, de zondaar, genadig. En als u of jij dit bent, dan wil ik je in alle liefde waarschuwen, want dan begeef je je op gevaarlijk terrein. Omdat je dan steeds meer ongevoelig gaat worden om je daadwerkelijk aan hem over te geven. En let op, dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar dat geldt ook voor onze jeugd. Het is natuurlijk niet zo dat als je met je ouders meegaat naar de kerk, dat je dan vanzelf een kind van God wordt. Nee. Corrie ten Boom zei heel mooi, God heeft geen kleinkinderen. En daar heeft ze gelijk in. Elk mens is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar leven. Of misschien ben je hier en je kent het evangelie, maar je hebt nooit de genade van God kunnen ervaren in je leven, omdat dat je eigenlijk altijd is afgehouden. Je bent in kringen opgegroeid waar je nog nooit de liefde en de genade van God hebt mogen leren kennen. En dus nooit tot een zekere hoop hebt mogen komen. De zekerheid van het geloof. Een levende relatie met de Here. Of misschien ben je hier, en om even bij het beeld te blijven van ons tekstgedeelte, je bent hier als een visser van mensen. Maar zonder dat je het zelf doorhebt, gedraag je eigenlijk nog steeds als een aardse visser. Je volgt Jezus wel, maar het is halfslachtig. Het is voorwaardelijk. Misschien wel alleen op zondagmorgen. Je hart is eigenlijk gericht op het aardse, op het hier en nu. Of misschien ben je hier als visser van mensen. Je bent ontdekt aan de glorie en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Je weet wie je zelf bent ten opzichte van Hem. Je hebt je volledig aan Hem overgegeven. Je bent Hem gaan volgen. En je bent of je hebt een verlangen om een actieve visser te zijn in het Koninkrijk van God. Nou, als dat zo is, dan is dat mooi. Maar hoe het ook zij, mijn verlangen is dat we vanmorgen misschien wel voor het eerst of opnieuw ontdekt zullen worden aan de genade, de glorie en de godheid van Jezus Christus. Hij zal deze morgen centraal staan. En we zullen gaan zien hoe mensen gaan reageren als ze in de tegenwoordigheid van God zijn. En werkelijk zullen inzien wie Jezus is. Ja, we zullen gaan zien hoe een stel stoere vissers zich zullen gaan verootmoedigen en bekeren. We zullen Gods genade zien als Jezus zegt, wees niet bevreesd. Van nu aan zul je mensen vangen. Ja, het thema in een notendop van aardse vissers tot vissers van mensen. En laten we gaan kijken wat er die dag gebeurde. En we beginnen daarmee door eerst te gaan kijken naar de setting. De context zo gezegd. En die vinden we in vers 1 tot en met 3. Zou iemand misschien een glaasje water voor me kunnen halen? Dat zou fijn zijn. We lezen vanaf vers 1. En het gebeurde toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen dat hij bij het meer Genezareth stond. Ik weet niet of jullie wel eens in Israël geweest zijn en het meer van Galilea gezien hebben. Maar het is een enorm groot meer en het heeft de vorm eigenlijk van een peer. En van zuid tot noord is het zo'n 20 kilometer lang. Terwijl de afstand, het breedste gedeelte zeg maar, van het meer is zo'n 13 kilometer. En de Jordaan die vanuit het Hermongebergte zo uitmondt in het meer, loopt dan weer verder de Jordaan in, zo de Dode Zee in. Nou, het meer heeft verschillende namen en de bekendste is denk ik wel het meer van Galilea. Maar ook wordt het wel, zoals in onze tekst, het meer van Genezareth genoemd. In andere gedeelten lezen we ook over de zee van Tiberias. Dankjewel. In het Oude Testament wordt het ook de zee van Kinneroth genoemd. Wat ook weer wijst naar de vorm van het meer, want dat betekent lier. Nou, het meer ligt zo'n 200 meter onder de waterspiegel van de Middellandse Zee en bereikt een diepte van zo'n 70 meter. Nou, zo even wat weetjes over dit meer. Nou, wanneer dit exact was, weten we niet. Lucas vertelt het ons niet. Hoeveel tijd er tussen dit gedeelte en het voorgaande zit. Dat is ook helemaal niet erg. Waarschijnlijk is het ook helemaal niet lang. We zien dat Jezus nog steeds in Galilea is en dat hij de mensen onderwijst, geneest, demonen uitdrijft. En het is natuurlijk ook daarom dat er zo'n gigantische menigte om hem heen staat. Maar niet alleen de wonderen en tekenen trekken mensen naar Jezus toe, maar ook zijn woorden. Als de fariseërs in Johannes 7 aan hun volgelingen vragen van, waarom hebben jullie hem nog niet opgepakt? Dan zeggen ze, nou, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Ja, Jezus is rondom bekend en mensen zijn nieuwsgierig en ze voelen zich tot hem aangetrokken. En ook hier, Jezus wil van de gelegenheid gebruik maken om het woord van God te spreken. We lezen verder vanaf vers 2. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was. En hij vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Ja, de menigte begon zo om hem heen te staan en te dringen, dat hij net als in Marcus 3 en in Marcus 4 in een boot wilde gaan, zodat hij vrij kon spreken. In Marcus 4 vers 1, waar hij de gelijkenis van de zaaier uitlegt, doet hij ook zittend vanuit een boot. En op deze manier had hij geen last van de dringende menigte om hem heen. Was hij goed te zien voor iedereen. En ook door de akoestiek van het water kon iedereen hem goed horen. Ja, en een rabbi die zat als hij onderwees. Dus Jezus past dit goed toe. En ook hier, terwijl Petrus en zijn vrienden de netten aan het spoelen zijn, gebruikt Jezus zijn boot als een platform om de menigte te onderwijzen. En Jezus ging de boot van Simon in. En dat heette hij natuurlijk niet zomaar. Dat was niet toevallig. Jullie gaan het binnenkort over de soevereiniteit van God hebben. Nou, God maakt keuzes, maar hij doet alles met een doel. En ook hier. Hij wilde niet alleen in Simons boot komen, maar hij wilde ook meer intens in zijn leven komen. En dit was trouwens niet de eerste keer dat ze met elkaar in aanraking kwamen. In Johannes 1:41 lezen we dat Andreas, dat is Simons broer, dat hij Simon en Johannes bij Jezus bracht. En daar begon zeg maar hun eerste interesse om de Messias te volgen. En in Matthäus 4 en Markus 1 zien we Jezus' eerste roeping zo gezegd van deze vrienden. En Jezus zegt daar ongeveer diezelfde woorden als in ons gedeelte. Als hij zegt, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Maar het is mijn inziens niet dezelfde ontmoeting als hier in Lucas 5. Die twee gebeurtenissen moeten onderscheiden worden. Daar waren ze bijvoorbeeld bezig met vissen, terwijl hier hadden ze de hele nacht al gevist. En ze waren hun boot al uitgegaan, ze waren hun netten aan het spoelen en aan het wassen. Maar daar in Markus 1 en in Matthäus 4 gingen ze wel met Jezus mee, maar niet voor lang. Ze hadden zich nog niet volledig aan hem overgegeven. Op de een of andere manier hebben de vissers toch weer hun normale werk opgepakt. Wat de reden ook was. Ze volgden Jezus, maar het was halfslachtig. Het was nog niet volledig. Het was nog onvoorwaardelijk. En hier in Lucas 5 zien we zogezegd Gods roepende genade opnieuw door deze final calling. Jezus wil hen helemaal voor zichzelf. Hij wil hun losmaken van hun aardse gesteldheid. En hij wil ze volledig gaan gebruiken voor zijn koninkrijk. En dan zullen we zo meteen ook gaan zien dat ze hun vissersbedrijf achter hun gaan laten. En dat ze de Here fulltime gaan volgen. Maar voordat hij hen opnieuw roept in vers 10. Wil hij hun eerst laten zien wie hij in werkelijkheid is. Voor wie ze hun hele hebben en houden zullen gaan opgeven. Voor wie ze heel hun leven op zijn kop gaan zetten. Wie het is die voor ze zal gaan zorgen. Ja, wie het is die ze bekend zullen gaan maken. Voordat Jezus hen opnieuw roept, wil hij eerst zijn heerlijkheid laten zien. Nou, dit is de setting. Dit is de context die we zogezegd hebben neergezet. En nu vanaf vers 4 tot en met 7 zien we de heerlijkheid van Jezus Christus. De heerlijkheid van Jezus Christus. Vers 4. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Het waren namelijk geen kleine netten hè, die je individueel in het water gooit vanaf het strand. Het zijn ook geen fuiken die uitgezet worden. Nee, het zijn netten die men uitwerpt in diep water en die door het lood gaan zinken. Die vervolgens over de bodem worden gesleept en zo de vissen zeg maar insluiten. Het is zeg maar dezelfde methode die bij de zegevisserij ook gebruikt wordt, bijvoorbeeld op Ameland. En Simon moest de netten laten zinken. Maar hij kwam toch wel even in tweestrijd. In vers 5 lezen we, maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Ik kan me heel goed inleven dat Petrus hier even twijfelt. Want alle logica ontbreekt. Ze hadden zich ingespannen. Ze hadden hun best gedaan. Ze waren waarschijnlijk doodmoe en afgemat. Hè, doordat ze de hele nacht gewerkt hadden. En daarnaast waren ze ook nog eens flink teleurgesteld. Ze waren dat hele meer overgegaan op zoek naar vis. Maar zonder resultaat. En dan nu overdag, bij daglicht vissen? Trouwens, wij zijn vissers van beroep. Wij zijn professionals. U bent slechts een timmerman. Ja, ik begrijp de tweestrijd in de gedachten van Petrus. Maar dit was natuurlijk ook niet zomaar een timmerman. En dat wist Petrus ook wel. Hij had zojuist zijn schoonmoeder genezen. En daarom dat hij antwoordde, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hoe vreemd het ook voor Petrus was. En alhoewel hij het ook misschien wel deed met een bezwaard hart. Achtte hij zijn Heer hoog. En hij wilde hem daarom toch het vertrouwen geven. En het voordeel van de twijfel. En we zullen zien dat gehoorzaamheid aan God loont. Want alle twijfels worden weggenomen. En zijn vertrouwen op Jezus wordt bevestigd. Ik zou zeggen, dit is echt Spreuken 3, vers 5 en 6 in de praktijk gebracht. Vertrouw op de Heere met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. We lezen verder in vers 6. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Ja, ik denk dat ze met open mond gekeken hebben. Stom geslagen van verbazing. Ik denk ook dat ze hardop hebben zitten lachen. Een vreugde hebben ervaren van je welste. Zo'n ongelooflijk groot wonder hadden ze natuurlijk nog nooit in hun hele visserscarrière meegemaakt. Maar ho even, wat zegt dit over Jezus? Hoe wist hij nu exact te vertellen waar al die vissen waren? Alleen God is alwetend, toch? Vers 7. En zij wenkte hun metgezellen die in het andere schip waren, dat zij moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Nou, zoals we zien is er behoorlijk paniek in de zaak. Zo ontzettend veel vis dat ze zelfs hun maatjes erbij moeten roepen, want de netten begonnen al met scheuren. Ze hadden beide boten nodig om die tot de nok toe te vullen. Zo ontzettend veel vis dat beide boten bijna zonken. En bedenk wel, dit waren geen kleine bootjes. Nee, dit waren flinke boten die Jezus en de 12 zeg maar verplaatsten. Nou, dat Jezus precies wist waar de vissen waren, dat toonde zijn alwetendheid. Maar de onvoorstelbare, nooit eerder voorgekomen grote vangst toonde zijn almacht. Ze begrepen maar al te goed dat dit niet normaal was, dat dit bovennatuurlijk was. Ze waren getuigen van een goddelijk wonder en waren ontdekt aan de heerlijkheid en de goddelijkheid van Jezus. En dat brengt ons bij vers 8 en vers 9. En dat gedeelte zou ik wedergeboorte, bekering en geloof willen noemen. Wedergeboorte, bekering en geloof. De Heer Jezus had zojuist laten zien dat hij de alwetende en de almachtige God is van de hemel en de aarde. En wanneer Petrus daar het bewijs van zag in die wonderbare visvangst, realiseerde hij zich dat hij van aangezicht tot aangezicht tegenover een heilig God stond. En Petrus besefte dat als Jezus als God zijnde 70 meter diep in het water kon kijken, dat hij ook zeker in de diepte van zijn hart kon kijken. En de ware Simon zag. En staande tegenover de heiligheid van Jezus kreeg hij een diep zondebesef. Voelde zich onwaardig. En dat is mijn inziens een moment waar Gods onweerstaanbare genade doorbreekt in hun leven. En waar de geest van God hun de ogen opent en hun verstand verlicht. Vers 8 begint zo, hè? Toen Simon Petrus dat zag. Ja, in de eerste plaats natuurlijk. Letterlijk. Hè, dat grote wonder van die miraculeuze vangst. Maar in zekere zin zag hij natuurlijk ook geestelijk. Dit is wat mij inziens het moment van de wedergeboorte, waar God hen de ogen opent en zij realiseren met wie ze te maken hebben. Waarop zij vervolgens ook reageren met bekering en geloof. Want wat deed hij? Hij pakte niet zijn mobieltje om die miraculeuze vangst op Snap en op Insta te zetten. Van wow, kijk mij eens. Nee. Wat deed hij? Vers 8. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus. En hij zei, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ja, Petrus had al veel gezien van Jezus' almacht, maar dit maakte in het bijzonder toch wel heel veel indruk op hem. Want als visser zijnde begreep hij dat dit menselijk gesproken onmogelijk was om zo midden op de dag zoveel vis te vangen. Ja, Jezus wist precies in welk domein hij Petrus kon laten zien met wie hij te maken had. En daarom is het ook dat Petrus hem niet langer meer aanspreekt met de respectvolle term Epistatus in vers 5, hè, wat meester betekent. Nee, hij roept het uit, Kyrios, Heere. En daar bedoelt hij God mee. Ja, als een oprechte Jood wist Petrus maar al te goed dat alleen God aanbeden mocht worden. En daarom dat hij neervalt voor de knieën van Jezus, realiserend met wie hij te maken had. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ja, niet dat Petrus niks meer met Jezus te maken wilde hebben. Maar hij begreep dat niemand God kan zien en leven. Toen Gideon geroepen werd om richter te zijn over het volk Israël, kwam de engel van de Heere tot hem. En we weten dat de engel van de Heere in het Oude Testament is de Heere Jezus voor zijn menswording. En Gideon die wilde een teken zien voordat hij geloofde. Hij moest een geitenbokje bereiden en wat broden. En die legde hij vervolgens op de rots. En toen de engel des Heeren dat offer aanraakte, kwam de vuur uit de rots wat dat offer verteerde. En toen de engel verdwenen was, realiseerde Gideon zich dat hij God had gezien van aangezicht tot aangezicht. En hij zei, ik zal zeker sterven. Maar het tegenovergestelde gebeurde. De Heere riep hem juist om richter te worden over Israël. Hij wilde hem gebruiken. En toen Ezechiël geroepen werd, zag hij de heerlijkheid van de Heere en wierp zich met zijn gezicht ter aarde. Maar de Heere zei dat hij moest opstaan en de geest van God kwam over hem. En God zond hem uit naar het volk Israël om tot hen te spreken. Als een spreekbuis voor God. En toen God Jesaja riep, zag hij de Heere. En uit Johannes 12 kunnen we opmaken dat dat de Heer Jezus Christus is. Zittende in de tempel op een hoog en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. En seraf stonden boven hem en zeiden, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De aarde is vol van zijn heerlijkheid. En toen Jesaja dat zag, zei hij, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Mag ik je wat vragen? Ken jij de Heere Jezus werkelijk? Ben jij net zoals deze mannen ontdekt aan die grote heerlijkheid en heiligheid? Ja, aan de goddelijkheid van Jezus Christus. Want die heerlijkheid van Jezus komt vanmorgen opnieuw tot ons door zijn woord. Heeft het jou al, zoals Petrus, aan de knieën van Jezus gebracht? Heeft u al, of heb jij al, zoals Job gezegd, alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. En daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw op stof en as. Of zoals David zegt in Psalm 51, 18, want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. Nee, de offers van God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Weet je, je kunt zogezegd je hele leven naar de kerk gaan. Hè? Collecte geld geven, bidden voor het eten, gedoopt zijn, aan het avondmaal gaan. Je inzetten in de gemeente, aan alle rituelen meedoen. Maar weet je, in zulke offers vindt God geen vreugde. Als je niet eerst tot dat inzicht gekomen bent, dat je van nature doordrenkt bent met zonde en schuld ten opzichte van hem. Dat je vanuit jezelf niks mee te brengen hebt en dat je met lege handen staat tegenover een heilig God. Totdat je inziet hoe hulpeloos en waardeloos en zondig je bent, zul je nooit inzien hoe machtig en hoe waardig en hoe glorieus Jezus Christus is. En Petrus besefte maar dat al te goed toen hij zei, ga weg van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. En dat was exact waar Jezus hem hebben wilde. Op zijn knieën. Of misschien wel plat op de grond tegenover de Allerhoogste Zoon van God. Berouwhebbend over zijn zonde. Dat is mijn inziens het moment van hun bekering. De transformatie van aardse vissers tot vissers van mensen. En let op, dit gebeurde niet alleen met Petrus. Want vers 9 zegt, want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. Evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. Ja, alle drie bekeerden zij zich. En weet je, daar op je knieën hè, tegenover God is waar je echt waarlijk geluk vindt. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is precies wat Jezus zegt in Matthäus 5 vers 3. Hij zegt daar, zalig of gelukkig ben je als je arm van geest bent. Dat betekent dat je een houding aanneemt van diepe nederigheid. Waar je je verootmoedigt door te erkennen dat je zonder God totaal verloren bent. Bankroet. Je staat zogezegd met lege handen en je roept het uit zoals deze mannen van God het uitroepen. Gelukkig ben je, zegt Jezus. Want voor hen is het koninkrijk van God. Gelukkig ben je als je treurt. Ja, als je treurt over je zonde. Want dan zul je vertroost worden. Heb jij al volledig overgegeven aan Jezus? Als laatste, de genade van God in vers 9 tot en met 11. We zagen de setting, de context zogezegd in vers 1 tot en met 3. In vers 4 tot en met 7 zagen we de heerlijkheid of de godheid van Jezus. In vers 8 en 9 zagen we wedergeboorte, bekering en geloof. En dan nu als laatste de genade van God in vers 10 en 11. De genade van God. Ja, op het moment dat deze drie stoere vissers overweldigd werden door de heerlijkheid van Jezus en het tot hen doordring dat ze van nature verloren waren in zonde en schuld, reikt Jezus naar hen uit. En hij zegt in vers 10b, en Jezus zei tegen Simon, als leider van de groep, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Ja, op het moment dat het tot hen doordringt wie ze zelf zijn in de aanwezigheid van God, reikt Jezus naar hen uit. En hij zegt, wees niet bevreesd. Dat is Gods genade. Dat is Gods genade. Terwijl we het verdiend hebben om van God gescheiden te zijn, zoals Petrus beaamt. Als hij zegt, Heere, ga weg van mij. We kunnen zogezegd niet bestaan in de tegenwoordigheid van God. Terwijl we zogezegd de hel verdiend hebben, reikt God naar ons uit door middel van zijn Zoon. Die tegen ons zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Ja, Gods genade komt tot ons doordat hij voor al onze fouten, onze tekortkomingen heeft willen betalen door zijn dood aan het kruis. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon, geboren zoon, gegeven heeft. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, als je Jezus nog niet hebt aangenomen als je redder en verlosser en heer van je leven, doe dat nu het nog kan. Paulus zegt, stel het niet uit. Nu is het de tijd van het welbehagen. Nu is het de dag van het heil, van redding. De Hebreeënschrijver zegt, indien u zijn stem hoort, verhard dan je hart niet. Maar ga binnen in de rust die God wil geven. Kom tot Jezus en geef je leven aan hem. Hij alleen geeft innerlijke rust. Hij alleen geeft innerlijke vrede. Hij alleen geeft ware vreugde. Onze God is een genadig God. En die genade hoeven we niet te verdienen door goede werken, want dat heeft hij allemaal volbracht. Door voor ons te sterven toen wij nog zondaren waren. Ja, kom tot hem nu het nog kan. En we zien Gods genade niet alleen in het redden van deze mannen, maar we zien Gods genade ook in het feit dat hij ons juist wilt gebruiken om hem te dienen als vissers van mensen. Jezus zegt, wees niet bevreesd, want van nu aan zult u mensen vangen. Maar voordat we de Here kunnen dienen, brengt hij ons zogezegd eerst op de knieën. Maar daarna zien we zijn genade opnieuw, omdat hij jou en mij wilt gebruiken als zijn dienstknechten, als zijn boodschappers. Net zoals bij Jesaja, nadat Jesaja zei, wee mij, want ik verga. Wat doet de Here? Die doet zijn zonde van hem wijken door een kool zijn lippen aan te raken. En dan hoort hij de stem van de Heer. En dan zegt de Heer God, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Hier ben ik, zegt Jesaja. Zend mij. Onverdiende genade. En nu ook voor deze drie vrienden. Petrus, Johannes en Jacobus. Ze hadden hun hele leven vissen gevangen met dat doel om ze te doden. Maar nu zouden ze mensen gaan vangen met als doel om ze leven te geven. Eeuwig leven. Ja, onverdiende genade, ook voor ons. Maar waar heeft de Heer jou geroepen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waar heb jij zelf verlangen? Waar heeft de Heer God jouw verlangen voor gegeven om te gaan vissen? Want we, zoals we gezien hebben, onze God is een genade God. Wat voor verlangen is de Heer in jouw hart aan het bewerken? Heb je er wel eens overwogen om mee te helpen vissen op de plekken waar de naam van de Heer Jezus nog nooit gehoord is? Waar er geen kerken zijn en het evangelie onbekend is. Waar er geen toegang is tot dat evangelie. Weet je, er is nog zoveel vis. Maar er is een groot tekort aan vissers. Ja, als er een verlangen in je is om de Heer te dienen in het buitenland, dan is dat geweldig. Maar in bredere zin natuurlijk van het woord heeft de Heer ons allemaal geroepen om zendeling te zijn op de plek waar hij ons geroepen en waar hij ons gesteld heeft. Misschien dat je aangesproken bent deze morgen om je leven aan Jezus te geven. En misschien was je al eens verlicht geweest door Gods geest en had je al geproefd van zijn goedheid, van zijn gaven, van zijn liefde. Maar je hebt je nog nooit volledig aan hem overgegeven. Of misschien volgde je hem wel, maar het is halfslachtig, het is niet volledig. Net als de vissers uit ons verhaal. Wat het ook is, hè, beleid je zonde aan de Heere. Ga als je thuis bent naar de binnenkamer. Beleid je zonde aan de Heere. Wat je ook gedaan hebt, hè, hoe vuil het ook was, hoe slecht het ook was, zijn armen staan wijd voor je open. Corrie ten Boom zei, er is geen put zo diep of Gods liefde gaat dieper. Hij wil je vergeven, hij wil je vrijmaken. Om je vervolgens te gebruiken tot zijn eer. Hij zegt, wees niet bevreesd. Van nu aan zul je mensen vangen. We sluiten af met vers 11. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Ja, op het hoogtepunt van hun visserscarrière, want ze hadden natuurlijk zojuist de grootste vangst ooit, verlieten zij hun boten, verlieten zij die enorme vangst, verlieten zij hun alles, hun visserscarrière, en volgden in geloof hun Heer en Heiland. Ja, zij die inzien dat ze zondig en onwaardig zijn in Gods tegenwoordigheid en Jezus erkennen als de alwetende, de almachtige, de heilige en de genadige, zij die in geloof tot hem komen, hun vertrouwen op hem stellen, zullen degene zijn die hij verzoent met zichzelf, hun zonde vergeeft en hem wil gebruiken in deze wereld voor evangelisatie, om mensen te vangen voor het leven, het eeuwige leven in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, die macht heeft, ja zelfs over de vissen van de zee. De Heere zegene zijn woord. Laten we samen bidden. Ja, almachtige, alwetende Heere. Wat is het heerlijk om dat evangelie te kennen. Om een kind van u te zijn. Om geadopteerd te zijn in uw familie. Heer, we zijn zo ontzettend dankbaar dat we, ja, door u wedergeboren zijn. En dat we zo mogen vissen in uw koninkrijk, Heer. Dat we ja, in uw dienst mogen staan, Heere, om mensen te vertellen over u. Heere, dank u dat u, ja, dit verhaal ook zo heeft opgeschreven om te zien hoe u deze aardse vissers wilde gebruiken. Om vissers te worden van mensen. Heere, we danken u daarvoor. En we bidden ook, Vader, dat, ja, als er nog mensen zijn die luisteren of hier zijn die zich nog niet volledig aan u hebben overgegeven, die u misschien kennen van het horen, die van u gehoord hebben, maar u nog niet gezien hebben, Heere, dat zij zullen zien. Heere, wilt u dat werk van uw geest ook in hun harten doen? Vader, we hebben zo ook onze verantwoordelijkheid om ons te bekeren en onze knieën voor u neer te vallen, Heer, en ons uit te roepen, Heere, wees mij de zondaar genadig. Heere, wilt u dit soevereine werk doen in een ieder die u nog niet persoonlijk kent. Heere, we prijzen uw naam en we danken u voor uw goedheid, uw heerlijkheid in ons leven, dat u te vertrouwen bent en dat we, ja, elkaar mogen bemoedigen en opbouwen tot die grote dag van Jezus Christus dat u weer gaat komen. Heere, help ons om ons niet in te zetten voor het hier en nu, voor het aardse leven. Maar help ons te bedenken de dingen die boven zijn waar u bent, aan de rechterhand van God. Heere, ga ons zo met ons mee deze week en zegen ons, Heer, op de plek waar u ons gesteld heeft. Om zo een getuige te zijn, een licht te zijn van u. Heere, wees zo de naprediker van uw woord, in Jezus' naam. Amen.